Goedemiddag allemaal. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. De laatste lezing uit de serie over Ezra en Nehemia. We gaan vanmiddag kijken naar hoofdstuk 13. Er is van alle hand aan de hand, nog onder het volk van Israël. Ze hebben hard gebouwd aan de tempel en ze hebben hard gebouwd aan de muur. Maar aan de binnenkant moest er ook nog het een en ander vertimmerd worden. En daar gaan we vanmiddag naar kijken. U zit op wat andere stoelen dan u normaal gewend bent. Normaal hebben we wat luxe stoelen met wat zachte bekleding en zo. En armleuningen. En wat... Ja, het is niet best. Ik hoop dat u het volhoudt vanmiddag. De hervormde kerk hier in Kootwijkerbroek die wordt verbouwd. En er wordt daarom de diensten worden van de hervormde kerk hier in dit gebouw gehouden. Daar verderop. En daar staan alle deftige stoelen. Dus wij hebben deze. Ja. Weet je, het gaat vast lukken allemaal. Laten we beginnen met lied 836. We kijken misschien aan het eind van zo'n seizoen even een beetje terug. Er zijn van allerlei dingen gebeurd in onze levens. Misschien hele blijde dingen. Misschien hele moeilijke dingen. Dat weet ik allemaal niet van u. Maar als we een beetje verder terugkijken. Je kijkt helemaal in de verte terug. Dan zien we daar dat oude ruwhouten kruis staan. Daar mogen we altijd naar kijken. En dat is een vaste zekerheid waar we op gefundeerd mogen zijn. Lied 836. Tussen die gaat ons weer begeleiden op de piano. Ze is normaal een akoestische piano gewend. Dus ze heeft zo net even 5 minuten voor het eerst van haar leven op een elektronische piano gespeeld. Ze speelt echt, ik weet het uit de ervaring, heel anders. Dus we gaan zien hoe het gaat. We zijn in ieder geval blij dat ze ons gaat begeleiden. Gaat vast goed. Ik zei al, als de eerste paar noten verklonken zijn, dan zingen we lekker mee. En dan gaat het helemaal lukken. 836, alle 4 coupletten.
Thank you.
Ja, het blijft een prachtig lied dit, waarmee we mogen kijken naar het kruis van Golgotha, het fundament onder ons leven. Het staat in couplet 4, help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Trouw zijn in het volgen van de Heer. Dat zien we denk ik in dat hoofdstuk 13 ook terug. Hoe trouw zijn wij om vol te houden om de weg van de Heer te gaan. En als je dat doet, dan staat hier van dan is smaad en spot soms je loon. Maar in het refrein hebben we gezongen, als de Heer, als die grote dag aanbreekt en hij ons dat kruis verwisselt voor de eeuwigheidskroon, hij komt en met hem het loon. Daar praten we niet zo vaak over, want dan denken we van nou, het gaat dus om de centen. Nederlanders, dat doen we dat sowieso wel eens vaker. Maar de Bijbel spreekt er wel zo over. Als we trouw dienen, dan is er voor ons loon weggelegd. En daar doen we het niet voor, we doen het voor hem. Maar het is wel zo. En in dit hoofdstuk komen we het ook een paar keer tegen. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Nehemia die ziet als het ware ook alvast vooruit naar dat loon. Laten we nog één lied zingen. Lied 847. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. 847, alle drie coupletten. Samen bidden en vragen om een zegen over deze middag. Heere God, Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we hier opnieuw bij elkaar mogen zijn. We hebben alweer een heel seizoen achter de rug waarin we mochten kijken naar de boeken Ezra en Nehemia, waarin u uw volk aanspoorde om te werken aan uw huis, om dat te bouwen, en aan de muren om die te herstellen. En we hebben daarin ook oproepen meegekregen om die voorbeelden na te volgen. We willen ook samen bouwen aan uw huis in deze tijd, de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we willen zorgen dat er om onze plek waar we zijn een muur staat, zodat het kwade niet naar binnen kan komen. En we bedanken u voor dit laatste hoofdstuk, waarin u ons opnieuw lessen mee wilt geven voor het leven van iedere dag en ons ongetwijfeld ook opnieuw wilt richten op de Heer Jezus zelf. We bedanken u dat u hem hebt gestuurd in deze wereld, dat we door genade uw kinderen mogen zijn en we beseffen dat daarvoor dat kruis eens is opgericht. Dat ruw houten kruis waar uw zoon aan gespijkerd werd, verschrikkelijk lichamelijk geleden heeft, maar boven alles uw toorn over zich heen heeft gekregen. En we zijn u dankbaar dat daardoor onze zonden vergeven zijn en dat we daardoor uw kinderen zijn. En we mogen daarom gerust door het leven gaan, wat ons ook overkomt. En we willen nu als het ware onze handen openen en ze laten vullen met uw woorden. Wilt u ons een zegen geven? We willen bidden voor broeder Dato als hij uw woord mag openen. Geef hem uw rust, uw leiding door de Heilige Geest. Dat hij die woorden zal spreken die nodig zijn vanmiddag, zodat we vertroost en opgebouwd worden. We willen ons zo aan u toevertrouwen en bidden Op een gezegende middag. Amen.
Amen. Dat het over Nehemia 13 gaat, hebt u al gehoord. Is dat zo duidelijk genoeg allemaal? Het laatste hoofdstuk van dat bijzondere Bijbelboek. Israël heeft het prachtig gehad in de tijd van Salomo. Tempelbouw, bloei, gouden eeuw, zou je kunnen zeggen. En daarna is het toch niet goed gegaan. Ballingschap. Ze werden naar Irak getransporteerd, gegooid bijna. En ze waren in ballingschap in het land van Babel. Babylonische ballingschap. En daar hebben ze 70 jaar moeten doorbrengen. Na die 70 jaar mochten ze terug. En ze zijn ook teruggekomen voor een deel, klein deel eigenlijk maar. En die mochten ook de stad herbouwen en die mochten ook de tempel herbouwen. Esra is het boek van de herbouw van de tempel en de dienst in de tempel. En Nehemia is het boek van de herbouw van de stad en van de muren van de stad. Nehemia was stadhouder, een hoge functie, was dus eigenlijk de baas in dat gebied onder auspiciën van die koning uiteraard, maar toch een zekere bevoegdheid had hij en is na verloop van tijd teruggeroepen. Hij heeft 12 jaar gevraagd en heeft 12 jaar gekregen om dat te doen. Een periode die best lang is in onze ogen. En na die 12 jaar moest hij terug naar zijn heer, naar de koning van Babel. Of later van Iran, maar in echt wat het is gebeurd. En nu is het zover dat hij terugkomt na die periode van eventjes bij de baas komen, verslag doen van. En nu ontdekt hij dat er in die tijd dat hij er niet is, allerlei dingen zijn fout gegaan. Hoe snel is een opwekking voorbij? En hoe snel zit het verkeerde weer binnen en is het goede buiten? Dat lezen we, Nehemia 13. Ik begin bij vers 1. Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet, en daarbij moet u vandaag denken aan het hele gebied van Jordanië. Dat ligt daar zo'n beetje tegen Jericho aan langs de Jordaan. Dat is waar Ammon vroeger lag en Moab vroeger lag, dus dat is diezelfde streek. Redelijk dichtbij dus, eigenlijk buren. En daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Deuteronomium 23, daar vindt u dit. Omdat ze de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren. En ik denk nu komt de hoofdreden. En men Biliam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in zegen. U vindt dat in het boek Numeri 21, 22, 23 in die buurt. Het gebeurde toen zij de wet hoorden dat ze allen mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. Want hiervoor, dus voordat dit gebeurde, had Eliasib, de priester, dus niet een van de lagere orden, maar iemand die dus bij de geestelijke bovenlaag hoorde, had Eliasib de priester, die aangesteld was over de kamers van het huis van God, en die verwant was aan Tobia, ja, dat is natuurlijk, als je het zo leest, dan denk je, oh ja, dat was een familie van die. Maar Tobia was een vijand die in hoofdstuk 2 van dit boek Nehemia al naar voren kwam. En die hebben vanaf het prille begin van herbouw, van een nieuwe start, tegengas gegeven en die hebben alles op alles gezet om dit werk te laten stoppen en om dat te verstoren. Tobia, ik kom je het hele boek Nehemia tegen, maar nu is nota bene een van de priesters een soort familie van hem. En of dat nou zwager is of wat anders, maar in ieder geval een familielid van hem geworden. Maar die Eliasib, die had, vers 5, een grote kamer voor Tobia voor hem gemaakt en daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook en de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters en het hefoffer voor de priesters. Toen dit alles plaatsvond, was ik niet in Jeruzalem, dat is die verlofperiode. Want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen. Maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. En toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat die priester Eliasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. Daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Dat is verhuizen op een snelle manier. Ik laat vers 14. Denk hierom aan mij, mijn God wist mijn blijken van goedertierenheid niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan de eredienst daarin heb bewezen. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren, en die hopen graan brachten en die op ezels laden en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. En ze brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, dus dat werd er dus een handeltje bedreven op de Shabbat, waarschuwde ik hen. En er waren ook Tyriërs, mensen dus van buiten, niet van Israël, die vis aanvoerden en die deden hetzelfde. 17. Toen riep ik de edelen van Juda te verantwoorden en zei: wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet evenzo? Nou, dan beveelt Nehemia dat de poorten van Jeruzalem gesloten moeten worden. Vers 19. Het gebeurde toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen voor de Sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden. En ik zei dat ze niet mochten openen tot na de Sabbat. Hij plaatst daar een paar soldaten bij. 20. De handelaars die bleven aan de buitenkant een beetje in een soort tentje slapen. 21. Ik waarschuwde hen en zei tegen hen: waarom overnacht u bij de muur? 22. Ik zei tegen de levieten dat ze zich moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. Denk ook hierom aan mij, mijn God, en spaar mij overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. En dan komt het volgende probleem. Ook zag ik in die dagen Joden die Asdoditische, Asdod is uit Filistea, uit Filistijnse gebied, Ammonitische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen. Hun kinderen spraken voor de helft Asdoditisch. En ze konden geen Judees spreken, maar spraken overeenkomstig de taal van elk volk. Ik had oneenigheid met hen en ik vervloekte hen en ik sloeg sommige mannen van hen. Dat was best pittig. Vers 26. Is het niet met betrekking tot deze dingen dat Salomo, de koning van Israël, gezondigd heeft, terwijl er onder veel heidenvolken geen koning was zoals hij, en hij zijn God lief was en God hem tot koning gesteld had over heel Israël? Ook hem deden de uitheemse vrouwen zondigen. Zullen we dan naar u luisteren door al dit grote kwaad te doen, door onze God ontrouw te zijn, door uitheemse vrouwen bij u te doen wonen? Nou, en dan komt er een soort schoonmaak. Ze worden dan weggestuurd. Maar ook Nehemia zelf stuurt een knecht weg. Denk aan hen, mijn God, vanwege de ontwijding van het priesterschap, namelijk het verbond van het priesterschap en van de levieten. Zo reinigde ik hen van al het vreemde en stelde de diensten vast voor de priesters en de levieten, ieder voor zijn werk. En ook voor het offer van het hout op de vastgestelde tijden en voor de eerstelingen, denk aan mij, mijn God, ten goede. Wat moet je met zo'n hoofdstuk vandaag? Hoe kun je dit vandaag uitleggen je kan wel precies vertellen wat er toen gebeurd is, maar dat heb je misschien wel een beetje begrepen als je het leest. Maar wat zou dat dan voor ons te betekenen hebben? Als we durven zeggen dat de hele Bijbel voor u en voor mij bedoeld is, voor ons bedoeld is op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn, dan moeten we ons de vraag durven stellen, maar wat zou dat dan betekenen? Hoe moet ik dat dan nu hanteren? Hoe krijg ik dat nu als een soort leidrichting, een soort sturing voor vandaag? Ik denk dat die vrij dichtbij ligt hoor, maar soms iets verder weg. Nou, over Nehemia heb ik het al een beetje uitgelegd. Hij was dus een poosje niet en in die tijd gaat het dan toch mis. Zoals het in heel veel gevallen na een grote opwekking, en of u er nu veel van bestudeerd hebt, veel opwekkingen bekeken hebt of misschien nog niet zoveel. Altijd is de tijd dat de man er is, zolang de oudsten nog waren, bleef men nog getrouw. Maar dan komt er een tijd dat ze de oudsten niet meer gekend hebben of niet meer willen horen. Het is altijd hetzelfde. Er zijn altijd leiders geweest die opnieuw teruggingen naar de Heere. En dat is altijd de tijd geweest dat ze er zelf nog aanwezig waren, verantwoordelijkheid lieten zien. En dat is best moeilijk voor mensen die vandaag leiding geven in de gemeente, die misschien proberen te sturen. Hoe lang moet je dat doen? Moet je daar niet mee stoppen? Ben je niet te oud geworden? En als je stopt, wat gaat er dan gebeuren? Is er dan een goede follow-up? Is er dan een goed vervolg mogelijk? Het is een hele moeilijke afweging. Ik weet, denk ik, wat dat betekent. En dat is gebedszaak. Dat zijn nachten van waken. Wat moet er gebeuren? Nehemia komt dus terug en ontdekt dat het in die tijd gewoon niet goed gaat. Je bent dus terug. Je mag opnieuw beginnen. Er is een tempel gebouwd. Er is van alles goed gegaan. En dan ineens zit de vijand vanaf het begin aanwezig. Die Tobia en die Horonit, Sanballat, dus Moab en Asdod en Ammon. Ze zitten ineens middenin. Ze zijn ineens in het huis des Heeren. Dus niet meer een beetje aan de buitenkant aan het rommelen van ik zal wat verwarring stichten of ik zal proberen vriendjes binnen te sturen, spionnetjes die de zaak verknallen. Nee, dit is al heel bewust dat een priester ruimte maakt in het huis des Heeren voor deze meneer Tobia. En dat is een Ammoniet. En Ammon staat in de Bijbel, dat moet u even slikken vanmiddag, maar u mag het later bestuderen. Ammon staat in de Bijbel voor alles wat met financiële dingen te maken heeft. Handel, goed gaan, financiën, op je schatten vertrouwen. Dat is ongeveer wat er van Ammon gezegd wordt. Moab is meer hoogmoedigheid en hooghartigheid. Eigenwijs zijn en een beetje je beter voelen dan alle anderen. Moab, Ammon. En Filistea is wel christelijk aan de buitenkant, maar eigenlijk niks hebben. Dat is dus Asdod. Dus al die dingen, die drie karaktertjes van Asdod, van Filistijnse invloed, naamchristendom zou ik vandaag willen zeggen, Moab, wij weten het beter dan Paulus het ooit gezien heeft. We hebben meer inzicht door de wetenschap. Zijn we veel verder dan zij. En al het gelutter van vroeger is voorbij. Nu hebben we pas inzicht en kennis. En Ammon, we zijn rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. Dat is een tekst uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Openbaring, maar dan gaat het om Laodicea daar. Maar goed, we vertrouwen op onze schatten, op dat wat we hebben. Onze know-how, onze kennis, maar ook op onze financiën, enzovoort, enzovoort. Dus drie potentiële vijanden, die echt als een vijand werden gezien in het begin van dit boek van herstel. Die drie potentiële vijanden zitten nu in het huis des Heeren. Door familiebanden, doordat ze zijn gaan verzwageren, doordat ze goede maatjes zijn geworden, doordat er toch een aardige buurman was en vul maar andere termen in. Dat is de achtergrond. En nu komt het moment dat Nehemia terugkomt en die ziet dat en hoort dat en zegt, ja maar ho ho ho, weg ermee. En die gooit die hele boel er weer uit. Dat lazen we samen. Een beetje abrupt. U kunt zeggen, nou, dat is dan ook een beetje te grof. Dit kan niet meer. Dat is doorschieten in je ijver voor de Heer. Nou, u kunt het noemen wat u wilt. Maar het gebeurde dus wel. Maar waar het nu vanmiddag om gaat, met name is, er was een ruimte in het huis van de Heer. Dat heb ik met u gelezen, heel voorzichtig. Dat lees ik nog een keer. In vers 5, Nehemia 13 vers 5. Er is een grote kamer voor die Tobia gereed gemaakt. En daar brachten zij vroeger het graanoffer, de wierook en de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod voor de levieten en de zangers en de poortwachters. Daar waar vroeger wierook lag opgeslagen, waar graan of het spijsoffer, andere vertalingen hebben dat, het graanoffer, het spijsoffer lag opgeslagen, waar dat te vinden was, en waar de voorwerpen waren, en waar olie was en wijn, waar de levieten hun inkomsten zagen komen, in de collectevorm, zal ik maar zeggen, de tienden. De levieten hoefden dus niet hun eigen land te bewerken, dat mochten ze wel doen, maar ze kregen dus eigenlijk betaald van de tienden, van die, de tienden die gegeven werden. Ze hadden geen eigen bezit en ze hadden geen eigen land en zo, dus ze moesten van die tienden leven. Maar die waren naar hun eigen akkertjes gegaan en ze hadden een baantje aangenomen, maar ze deden niet met dienst in de Heere, dat is hier wat hier staat. En die Nehemia komt terug, gooit die rommel eruit, dat is die grote verhuizing waar ik net van sprak. En vers 9, nog een keer, heb ik ook pas gelezen. Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen. Met het graanoffer en de wierook. Nu probeer ik het. Ik hoop dat de inleiding niet al te lang is. Ik wil naar een bepaald punt toe. Stelt u zich eens voor dat er een gemeente is waar een schatkamer ligt aan spijsoffer, wierook, voorwerpen en waar olie en wijn is. Stelt u zich uw eigen gemeente nu eens voor en u vraagt zich eens af, wat als ik nu ga inventariseren, echt als ik het allemaal ga bepalen, meten, wegen, wat hebben we dan? Ja, maar wat bedoelt u dan? Nou, ik zal het proberen te zeggen. Ik had vanmorgen een toespraak ergens, en ik heb iets gezegd over Matthäus 5, over de bergreden. U kent het wel, hè? Die bergreden, die zaligsprekingen. Dat zijn er 9 van. En het begint met, zalig zijn de armen van geest. Gelukkig heeft de NBV, ik heb wel eens wat moeite met de NBV-vertaling, de Nederlandse Bijbelvertaling, maar die heeft het beter getaald dan de Statenvertaling, ook dan de Herziene. Maar die vertaalt daar, zalig zijn de nederigen van hart. Dat is veel dichter bij de werkelijkheid. Maar probeert u het nu eens te kijken, als het spijsoffer niet meer aanwezig is, dan ziet u niet meer hoe de Heer Jezus hier stond als getuige van God op aarde. Als het grote doel van God hier op aarde. Dan is de arme van geest afwezig. Dan is de reine van hart afwezig. Dan is de vredestochtzichter afwezig. Dan is die hongert en dorst naar de gerechtigheid afwezig. Dan is de barmhartige afwezig. Dan is die graag doet wat God wil afwezig. Dan ziet u niet meer wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus zelf geeft les in Matthäus 5, die bergreden. Een soort grondwetsonderwijs. En hij zegt in het hoofdstuk 10 van Matthäus 10, vers 25. Het is het discipel genoeg om te worden zoals de meester. En hij zegt in Matthäus 5, hoe die discipel dan kan worden als de meester. Hij zegt dus eigenlijk, als je de reine van hart wilt zijn, dan moet je eens kijken naar de reine van hart. Hij zegt dus, je moet dan naar mijzelf kijken. Als je echt de arme van geest, sorry hoor, de nederige van hart wilt zijn, dan moet je eens kijken naar hem die dat echt was. En met al die 9 kleine puntjes uit Matthäus, ik heb dat vanmorgen, 9 fotootjes van de Heer Jezus op een rij. Heel kort stukje, 1 tot en met 12. En je hebt 9 fotootjes van de Heer Jezus vlak bij elkaar. En dan zie je ineens, ja, dat is niet zijn werk aan het kruis, daar kom ik nog op, maar dat is hoe hij hier was als getuige van God op aarde. En als wij een discipel, een volgeling van de Heer Jezus willen zijn, dan moet dat naar buiten komen, dan moet het ook zichtbaar worden. Zou je het willen proberen? Je kunt, als je iemand tegenkomt die niet gelovig is, met de meest ingewikkelde theologische formules gaan smijten. Maar dat komt niet over, want dat snappen ze gewoon niet. Ik heb vanmorgen een voorbeeldje genoemd van gisteren. Gisteren hadden we ons achterkleinzoon. We hebben er maar één hoor, goed. Achterkleinzoon. Maar die was op bezoek, 21 maanden. En ik heb ook het voorbeeld genoemd van, hij had een klein autootje bij zich. En ik wou dus iets met hem praten over dat autootje. Ik zei, dat is een brandweerauto. Nou, dat vond hij maar niks. Want hij wist wat dat tu was, weet je wel. Dus dat was voor hem brandweer. Ik snap het. En je snapt het allemaal. En zo hadden er nog een paar voorbeeldjes. Maar je moet op een niveau van hem contact zien te krijgen. Nou, dat is best moeilijk. Voor mij tenminste wel. Ik heb dat niet zo goed. Sommigen zijn heel goed om het kinderen aan hun hart te brengen. Heel teer, heel voorzichtig. Wat ik nu zeggen wil, als je niet nederig van hart wordt, dan bereik je ze nooit. En de Heer Jezus was gewend om met zijn vader te praten over jou en over mij. En over de meest ingewikkelde dingen die er bestaan. En toen kwam hij bij ons, heel gewoon. En toen ging hij met jou praten. Op het niveau van daarboven. Nou, ik vermoed van niet, want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn weg is ook hoger dan onze weg. Dus hij is op jouw niveau gaan praten met je. Hoort u het? Maar ziet u het een beetje? Dat is het spijsoffer. Dat is niet een bloedig offer. Alle offers waren bloedig, behalve het spijsoffer, het graanoffer. Het graanoffer is zijn leven hier. Alle andere offers hebben te maken met zijn sterven aan het kruis. Maar zijn leven hier op aarde is een offer. Er was nooit een brandoffer in Israël zonder een bijbehorend spijsoffer. Dat hoorde erbij. Hij is niet zomaar begonnen. Dus zijn sterven is niet los te maken van zijn leven. Nu wil de Heer Jezus dat zo graag uitgeleefd zien, door ons beleefd zien. Spijsoffer. Wierook. Dat zat, dus die spijsoffer, dat spijs zat in die voorraadkamer. Die was nu leeg, nu woonde Tobia daar. En Tobia is dus een ammoniet. Ja, dat moet je allemaal anders zien, weet je wel. Nee, maar wij weten meer en we hebben meer. En ik zal je wel even vertellen hoe het moet. Al het mooie van de Heer Jezus, mijn broeder, zuster, wordt eruit gehaald. En er komt iets voor in de plaats wat verderf brengt. Wat uiteindelijk leegte brengt. Nihilisme. Inhoudsloos. U kunt kijken naar een songfestival, dat heb je misschien allemaal gedaan, gisteravond tot laat, misschien allemaal nog wat slaperig, weet ik veel hoe laat afgelopen was. Nou, ze hebben wel gewonnen in Nederland, dat heb ik gelezen nu, op een teletekstpagina. Maar ik dacht vannacht al, Heer Jezus, er komt nog een keer een hemelse toestand, een hemels songfestival, en dan ga ik u prijzen. Dat komt waarschijnlijk niet in de Telegraaf en ook niet op het NOS teletext paginaatje terecht. Maar het gebeurde wel. Maar daar ging alleen maar over de mens. Het schreeuwt om aandacht. Letterlijk en figuurlijk. En als het dat niet is, dan is het wel voetballen. Ik kijk graag een keer. Maar het is een verdwazing. 100.000 mensen gaan. Al die miljonairs die op het podium staan, bejubelen alsof het jongetjes uit hun eigen straat zijn. Het is idioot, ontwricht. En anders, als dat niet is, dan is het wel autoracerij. Dat moet zo hoog nodig naar Nederland. Nou, het Songfestival komt in Nederland volgend jaar. Kost in ieder geval, de omroep hoor ik net in het nieuws, op weg hier naartoe, 24 miljoen. Ja, de staat zegt nu al van, dat gaan we misschien wel niet betalen, maar het moet wel doorgaan. En die racerij in Zandvoort die nog komt, kost ook, ik weet niet hoeveel, maar het moet wel doorgaan. En het voetballen, dat wordt alleen maar gekker. Maar het gaat niet meer over hem, het gaat over wat anders. De duivel is permanent bezig om het mooie van de Heer Jezus en zijn leven en wat hij is en hoe hij dat liet zien, om dat weg te nemen. Het spijsoffer moet uit de kamer verwijderd worden. En er komt wat anders voor in de plaats. Maar wij regelen dat wel. Ja, wij hebben centen. Wij kopen dat wel. Wij zullen dat zelf wel regelen, Amon. Financiële dingen. Ik ben een beetje giftig omdat ik denk dat de complete ontsporing voelbaar is om ons heen en dat diezelfde ontsporing misschien wel de christelijke kringen binnendringt. Maar ook wierook. Weet u, als u ooit straks gaat kijken, dan ziet u volgens het boek Openbaring een tent van God bij de mensen. En hier gaat het om de tempel die weer herbouwd werd. Maar er komt een moment dat de tent van God bij de mensen is, de eeuwigheid. Openbaring 21, vers 2. Dan ziet u de tent van God bij de mensen. En in die tent van God, daar vindt u volgens Hebreeën 9, is een beetje ingewikkeld. Maar u luistert voor de laatste keer, u luistert dubbel en driedubbel en vierdubbel. Dus sla het maar op. Maar in die tent van God zijn een paar dingen volgens Hebreeën 9, vers 4, die belangrijk zijn. Een gouden wierookvat. Er is een aardenvat, daar weet u van, die kan mankementen vertonen, zei iemand vanmiddag nog. Als je wat ouder wordt, dan krijg je ook klachten, dat klopt. Dat is echt zo. Ons aardenvat, die aardse tent waarin wij wonen, die wordt afgebroken. Er is ook een gouden vat met wierook straks, waar alle heerlijkheid, alle heerlijke reukstoffen van onze Heer Jezus bij elkaar gevoegd zijn. Dus niet alleen zijn leven, maar ook wie hij is. Even slikken, maar probeer het dus. Zo pas het spijsoffer, hè? Dat wat hij liet zien door zijn wandel, in zijn gesprek, in zijn uitingen, maar ook wat hij is en wie hij is. Alle heerlijkheid. Daarom kan Psalm 45 zeggen dat het reukwerk, zijn klederen, die koning die daar gezien wordt, zijn kleding was reukwerk. Dan is zijn kleding niet wol, linnen of wat anders, maar reukwerk. Alles. En als u Hebreeën 9 vers 14 nog een keer gaat kijken, in het heilige, dan ziet u een ark van het verbond met het verzoendeksel en de cherubijnen daarboven en het bloed daaronder. Je ziet hoe hij was, je ziet wie hij is en je ziet wat hij deed aan het kruis van Golgotha en je ziet de boom des levens, dus de bloeiende staf van Aaron, de staf van Aaron die gebloeid had. Je ziet wat hij laat zien in de toekomst, de vruchten van die boom zijn tot genezing, leven uit God. Je ziet alles over die Jezus terug. Ik wil nu terug naar Nehemia. Ik wil proberen duidelijk te maken dat hier zulke schitterende dingen liggen. En die worden er door de vijand iedere keer weer uitgehaald. En mijn vraag is, ook voor onszelf, hoeveel heb u nog over van wat daar ooit aan schatten lag? Of bent u ook een beetje kwijt? Gaat u mee met de tand, met de trend en de tijdsontwikkeling, de tand van de tijd? Maar het is onvoorstelbaar wat er allemaal afgepakt wordt. We zijn meer en meer kwijtgeraakt. Als u dan weer Nehemia 13 leest, oh ja, dat is ook zo. Toen was er een tent van God. Het was net weer opgezet, hersteld. Nauwelijks begonnen, leiding gaat weg en dan gaat weer mis. Het is weer hetzelfde verhaal. En wat moeten we dan doen? Nou, dan kunnen we niet zeggen van nou, ja, nu kunnen we er ook niks meer aan doen. Nu is het geschied, dus we moeten nu maar Gods water over Gods akker laten lopen. Dat is een hele mooie vrome term, maar het klopt niet. Je moet die rommel eruit gooien. Dus dat wat er voor in de plaats kwam, dat moet weg. Dus dan moet dat er tegen iets gebeuren. Wat is er nou voor in de plaats gekomen? Nou, misschien wel uw gevoel en misschien wel uw intellect en misschien wel wetenschap A, B, C, D, die allemaal dingen hebben gezegd en aangegeven, dit moeten we doen, weg ermee. En de Heer Jezus moet terug. Het prachtige van hem, zoals hij leefde, maar ook zoals hij is en wat hij deed en wat er in de toekomst gaat komen, wat de resultaten zijn van zijn werk, dat moet terug. Want als je dat in huis hebt, ja, dan zijn de levieten, de diensten van de Heer, die zijn prachtig, die zijn sprankelend, die zijn fris, die zijn nieuw. Dan zijn ze niet te stuiten, dan hebben ze genoeg om te geven. Maar als dat er niet is, dan is iedereen bezig met zijn eigen besonjes, met zijn eigen handeltje, met zijn eigen toestand, dan gaan ze terug naar hun eigen akkertje. Dit beeld is eigenlijk mes en mes scherp voor vandaag. En daar gaat het om. Dan blijkt ineens dat dit stukje niet voor toen geschreven is, maar dat het voor vandaag geschreven is. Dat heeft te maken met wat er vandaag allemaal aan de hand is. En ik hoop dat u dat zou willen zien. En dat u in het eerste stukje, er zijn eigenlijk drie stukjes in Nehemia 13, dat heb ik zo pas ook geduid bij het voorlezen. Dat is een stukje dus, als het gaat over het huis des Heren, dan moet wat er nu ingekomen is, dat moet eruit. En dan moet dat wat erin was, dat moet weer terug. En dat zou bijzonder zijn als u en ik dit vandaag zouden meenemen. Op zijn minst zouden meenemen en daarover zouden willen denken. En daar ook voor zouden willen bidden. Want de Heer wil ons terugbrengen bij zichzelf. En bij zijn glorie en zijn heerlijkheid. Daar ben ik diep en diep van overtuigd. Dat wil hij zo graag. Het tweede stukje, dat ging in Nehemia 13 over de Shabbat. Ja, daar heb u helemaal niks mee, want we hebben de Shabbat niet meer. We hebben wel in de overlevering van onze kerken gehoord dat de zondag in de plaats van de Shabbat gekomen is. Dat is ook onzin, dat is volstrekt onzin. Sorry hoor, dat is een beetje te cru misschien. Maar dat klopt niet, dat klopt van geen kant. Maar die Shabbat bestaat nog steeds. De Heer heeft toen gezegd, ik werk en de zevende dag rust ik. En omdat ik de zevende dag rust, moet jij rusten. We hebben een heel mooi lied dat zegt waar God zelf in kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Dat is uit bepaalde bundels 128, uit andere bundels 809, maar dat maakt niks uit, het is het, op het Godslam rust mijn zielen. Dit zijn hele bijzondere dingen. We hebben vandaag weer een soort trend van werkheiliging. Dat is helemaal weer in. En dat komt heel sterk opzetten. En dat betekent dat wij niet genoeg hebben aan de rust, aan de Shabbat, de vrede van God. We moeten er zelf ook nog wat aan doen. We moeten er iets toevoegen. En als je iets toevoegt, dan ben je pas echt een christen. En dan hoor je bij die bovenlaag, bij die mensen die ingewijd zijn in de gedachten van God. En die krijgen een extra beloning. Die gaan ook mee met de opname van de gemeente, maar de rest blijft gewoon achter. Komen er ook wel, maar die moeten wel door de grote verdrukking heen of zo. Nee, ik zeg niet iets raars, dit is echt wat heel sterk opkomt. En nu, wat bedoelt de Bijbel dan? Zou u nu tegen de Heer Jezus zullen zeggen, dank u voor de Jezus dat u uw werk volbracht hebt? Of denkt u dat u er nog wat aan moet toevoegen? Als God rust van zijn werk, Shabbat, zou u dan ook willen rusten? Zou u dan willen stoppen? Zou u dan dank u wel willen zeggen? En zou u dan zijn gedachten daarover willen meebeleven? Ik rust in God en ik heb mijn lot, mijn leven in zijn hand gegeven. Bijvoorbeeld, rust mijn ziel, uw God is koning. Er zijn talloze liederen die kant op buigen. Maar dat betekent dat je nu een keer zittend op je stoel of later meeluisteren moet zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u het werk volbracht hebt. Dat ik er niks aan kon doen toen, maar ook daarna niks meer aan kan doen. Ik kan er toch niks aan toevoegen. U kon het niet, want anders had u de Heer Jezus helemaal niet nodig. Als één van ons het had gekund, dan was de Heer Jezus voor niets gekomen. Dan had hij beter kunnen zeggen, nou kijk maar naar Tante Truus uit Banneveld, want die heeft het gedaan. Nou, dan krijgen we dus een soort beeld hier van iemand, die heeft het gered. Nou, dan zei hij, nou, als zij het kan, kan jij het ook. Maar dat is niet gebeurd. Uit het feit dat hij kwam, blijkt dat niemand het kon. Niemand was goed, niemand kon dat. En we hebben rust en vrede en dan denken we daarna dat we er nog iets aan bij moeten doen. Iets moeten toevoegen. Nou, toen was dat letterlijk je onthouden van. U weet misschien dat de Heer Jezus ongelooflijk veel discussies heeft gehad over de Shabbat. Heel veel in zijn dienst. Het is ontspoord, het is compleet ontspoord. Al de eerste keer dat we in Israël kwamen, een lift gebruikte op Shabbat. Er ging die lift van elke etage in het hotel, er waren er geloof ik 8 of zo. Dan stopte die lift. Want, ja, dat is een Shabbat lift. Ik zeg, oh, wat dan? Een Shabbat lift? Hij doet het toch? Dus ja, die lift had geen Shabbat. Die ging heen en weer. Ja, maar dan hoeft de Jood niet op het knopje te drukken. Want dat mag niet. Dat is werken. Oh ja. Ja, ja, als je elektronica bestudeerd hebt, weet je wat verdraaid. Dat hadden ze eerder moeten vinden. Dat hadden ze in de tijd van Abraham ook maar moeten doen. Dat hadden ze een betere oplossing. Maar goed, dan hadden ze geen elektronica en ook geen kennis. Nee, dit is een beetje raar. Maar zover gaat het dan. Nu nog. En dat verandert ook niet. Maar goed, dat vindt u dan raar daar in Atlanta. Daar zijn ze een beetje zo. Nou, ik wil het u nog te doen geven. Gaat u maar eens vragen, hoe zou ik in de hemel komen? Wat ze dan gaan zeggen? Nou, moet je wel goed je best doen. Moet je veel bidden. Veel bidden, ja, veel bidden. Maar, en dat doen. En anderen komen met de bergreden aanstappen. Die zeggen, ja, maar rein van hart worden en... vredeszichter zijn. Dan heb je constant bonje met je familie en dan moet je vrede. Oh ja. Nou ja, noem maar. Vul maar in. Het gaat altijd die kant op. En het is het niet waar. Het is niet waar. U kunt alleen door het geloof in de Heer Jezus. Door het geloof in de Heer Jezus. Uit het geloof. En als het uit geloof is, is het genade. En dan kun je er alleen maar dankjewel voor zeggen. Is het niet uit werken. Niet uit werken. Dus stop met werken op de Shabbat. Dat bedoel ik te zeggen dus. Hou eens op. Met al die inspanningen die je nog zou moeten doen om toch die zegensfeer te bereiken. Je redt het niet, je kunt het niet en je komt er ook nooit. Nooit van zijn levensdagen. Wat de wet onmogelijk was, zegt de brief aan de Romeinen zo prachtig. Omdat ze door het vlees krachteloos hadden, omdat ik het zou moeten volbrengen. Dus daardoor was het krachteloos, want ik redde het niet. Wat de wet niet kon, omdat ze het via het vlees zou moeten, dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Ik werk tot nu toe en de vader werkt ook, zegt de Heer Jezus, toen ze hem aanklaarden dat hij op de Shabbat dit deed of dat deed of zus ging. Vele wonderen van de Jezus zijn op een Sabbatdag gebeurd. Heel veel. En nu zitten we eigenlijk in een soort vacuüm. We weten niet precies hoe we de Shabbat moeten hebben. Hanteren. We weten ook niet meer of we wel of niet met een bus mogen op zondag. Nou ja, vul maar in. Het gaat veel te ver om daar in detail op in te gaan, maar het is gewoon zo. Ik heb er zelf mee gezeten. Militair, mocht je naar huis vrijdagavond, maar je moest zondag voor zoveel uur terug zijn. Maar dan moest je op zondag reizen natuurlijk terug. Nou, dat mocht niet. Nou, dan bleef je maar over. Totdat je denkt, ja, ik ga toch... Voel je ook nog een overtreder. Zo'n klein gevalletje. Maar u hebt ze ook wel, die dingetjes. Mag je wel geen ijsje kopen? En wat zullen de buren zeggen? Ja, dat is ook zo, die buren. Wat zullen ze van zeggen? In reizen is een soort stand, stopwoord. Door zegt ze niks van. Zo van, nou, dat vindt de hoegemeente wel goed. Daar kom je ermee door. Daar kom je mee... uit de problemen. Stop ermee. En zeg nu eens eerlijk, Heer Jezus, dank u wel dat u het gedaan hebt. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Ik moet stoppen. Ik kon het niet en ik kan het nog niet. Maar wat kan ik dan wel? U kunt hem eren. Je moet dan, nee, dat is niet om een betere stoel in de hemel te krijgen. Dat is om hem te dienen, om hem te tonen, om hem te laten zien. Om hier op aarde een getuigenis van hem te zijn en voor hem. Dat is de insteek. Dus werkheiliging, stop doen. Nou, dat is het hele verhaal over die Shabbat. En ze komen van binnenuit, die dingen. Dus er zijn Judeërs die het deden. Dus mensen die van het volk waren. En er zijn mensen die van buiten kwamen. Syrische, die met vis kwamen. Dus die twee kanten die komen ook. Er komt uit de wereld iets naar je toe. En er komt dus uit het christelijk denken iets naar je toe. Beide dingen. Je ziet het hier gebeuren. Stop ermee, doe het niet. Jaag ze weg. En zeg, Heer, ik ben vrij. Eindelijk vrij. Dat is de vrijmaking. Dat is niet zo'n 1944. Daar heb ik een hele bijzondere herinnering aan. Maar dat doet er even niet toe. Dat is dus de afscheiding toen. Maar dat is de echte vrijmaking. En als de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Halleluja, ik hoef niks meer. Dit wordt ontspanning. Ik hoop dat u me wilt begrijpen. Nehemia 13. Het derde stukje van Nehemia 13 gaat over die Asdoditische vrouwen, die Ammonitische vrouwen en die Moabitische vrouwen die binnen kamers gekomen waren, letterlijk en figuurlijk. En die hebben hun kindertjes, die hebben kindertjes gekregen en die kindertjes spraken de taal niet meer. En toen kreeg je weer een spraakverwarring. Zo is het begonnen met het eerste elfvolk en dan was het weer zo. Ja, Israëls start ligt bij de spraakverwarring in Babel. Daar had God de spraak verward. En toen is Abraham uit die man met die edentaal, toevallig die taal. En die is eruit gehaald en door God gebruikt als een heel bijzonder kanaal van zegen. En nu dit. Nu wil ik het heel voorzichtig zeggen, want ik vind het heel moeilijk. Ik probeer voor mijn kleinkinderen een zegen te zijn. Ik probeer om ze te vertellen van de Heer Jezus. Ik wil voor mijn eigen kinderen wil ik dat ook graag zijn. Die hebben gelukkig dat de Heer Jezus leren kennen. Hun vrouwen ook. Daar ben ik al heel blij mee. Maar dan komt er een volgende generatie. Ja, en dan heb je weer zorg van, nou ja, daar en die. En gaat het wel goed zo? Ik denk dat de meesten die hier zitten ook dit soort gedachten hebben. De taal. Als u vandaag zegt dat het alleen maar door het geloof in de Heer Jezus is, dat je in de hemel kunt komen, niet door werken, dat hadden we net. Dan moeten we eens proberen te zeggen, dan moeten we eens testen wat er dan gaat gebeuren. Of ze die taal nog wel verstaan. Zij spreken die taal in ieder geval niet meer. Ze hebben een andere taal geleerd. Van, nou nee, nee, je moet een idool hebben. En Jezus mag een idool zijn. Zoals de een dan die Duncan heeft, die zo mooi kan zingen in Tel Aviv. En een ander heeft dan die als een idool. Die taal is zo ver weg. Ik weet het wel, dat men dan zegt, ja, de talen Kanaan, dan moet je zeker de Statenvertaling uit je hoofd leren en zo. En dan moet je die taal gaan bezigen. En die is toen onzin. Probeert u te zeggen, zoals wij vandaag met elkaar praten. Dat probeer ik ook. En leest u maar die andere vertalingen. Om erachter te komen dat er misschien een ander middel is om iemand te bereiken. Maar de taal is weg. Spraakverwarring alom. En als je vandaag zegt dat de gerechtigheid alleen maar is door het geloof in de Jezus. Zeg ja, wat is gerechtigheid? En Pilatus zei al, wat is waarheid? Weet je, nou, die discussies zijn van eeuwen. Iedere keer hetzelfde. Maar we moeten nou terug. U mag de taal spreken die de Heer Jezus aan u gezegd heeft. Die taal. En dat betekent niet dat de woordkeus letterlijk moet worden overgenomen. Maar dat betekent wel dat de gevoelens die daarmee gepaard gaan, uw hart vullen, uw denken vullen, uw beleving zijn. En dat betekent ook dat je zegt, Heer Jezus, ik wil u dienen. En als dat niet zo is, nou stop daarmee. Laten we ons alsjeblieft afzonderen. Dat gebeurde hier letterlijk, maar nu in overdrachtelijke zin, in geestelijke zin, afzonderen van al die taalbarrières, van al die beïnvloedingen die vanuit de Filistijnse hoek, naamchristenen, die vanuit de Moabitische hoek, ik, mijzelf, ik, wij eerst, en uit de Ammonitische hoek komen, onze schatten, wat wij verdiend hebben, daarop willen we zitten en daarover praten wij. Die drie elementen komen in alle drie de stukjes terug van vanmiddag. Nehemia 13, dit is het laatste hoofdstuk, maar het is een gigantische waarschuwing. Maar ik denk ook een hele mooie boodschap. Stel nu dat u denkt, hoe is het in mijn hart? Als mijn hart het tempel is van de Heilige Geest, en dat is het, mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest, wat vindt de Heer Jezus daar dan? Is er nog iets van het spijsoffer? Is er nog iets van wat hij zei, van wat, zoals hij het deed, wat hij liet zien, is dat nog te vinden bij mij? Is er nog iets van de heerlijkheid, van de glorie, van het heerlijk ruikende van hem, van het bijzondere van hem, in mijn hart, in mijn denken? Zijn er nog voorwerpen die daarmee te maken hebben? Het kruis, de ark van het verbond, het verzoendeksel, een gouden vat met manna. Zijn er nog voorwerpen? Zijn er nog dingen waarvan u zegt, ja, dat heb ik nog. En dat wil ik ook vasthouden. En is het zo dat de knechten van de Heere, de levieten en de priesters hun werk kunnen doen? Maar u bent zelf een knecht van God. En u bent zelf ook een priester. U mag zelf aan de slag. Maar u moet dat ook ruimte geven. Als mensen, ook mannen, broeders, overwoekerd worden door hun enorme ijver voor hun baas, dan vraagt u zich misschien ook wel eens af, hoe had dat ooit gemoeten? Maar hoe moet het vandaag dan? We worden overspoeld met allerlei opdrachten. En we moeten dit en we moeten zus. Maar het mooie van de Heer Jezus, dat moet terug. En het eenvoudige luisteren naar hem, naar die taal. Die taal willen we horen. We willen het over hem horen. Ik wil niet de talenkader aanspreken om het model te laten zijn voor anderen. Maar ik wil zo graag de gedachten van hem, de gedachten van de Heere God horen. Ik wil zo graag zijn stem horen. Geef mij oren, zegt dat bekende lied uit de opwekkingsbundel. En geef mij gedachten om die stem te horen. Laat mij die stem mogen horen. En die stem is aangenaam. Die taal wil ik spreken. Dat is de taal van de Heer Jezus. Dat is de taal van het hart. De taal van liefde. En de taal van zich over willen geven voor een ander. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dan kom je ineens in een heel ander perspectief te staan. Ik hoop dat Nehemia 13 u een beetje bijblijft. En misschien wel een schokje geeft. Dat hoop ik eigenlijk wel. En dat we in de loop van de tijd die nu nog voor ons ligt gaan denken van, heb ik dat nog? Of moeten we tot september wachten tot we weer een impuls krijgen? Ik hoop niet dat u dat bedoelt, want dat wil ik niet. Ik wil zo graag echt dat in mijn eigen leven en mijn eigen hart de taal van de Heer Jezus te horen is. Dat het daarover gaat en dat het werk van de Heer Jezus, weet je wel, Shabbat, werken. En dat de persoon van de Heer Jezus, hoe hij het deed, dat overblijft. En dat er dingen zijn die ons de hele tijd eigenlijk ons beïnvloeden en bezighouden. Weet u wat er dan gebeurt? Des te eerder voor hem. Glorie voor de Heer Jezus. Aanbidding voor de Vader. En dan is er lofprijzing. Maar dan is er ook zegen voor je omgeving. Echt waar. Maar dan gaat het niet meer om jou. Dan gaat het om hem. Dan gaat het niet meer om dat ik gelijk heb of dat het van onze club is of van onze richting. Daar heeft het even niets mee te maken. Dat heeft met hem te maken. Ik denk altijd in hokjes en vakjes. Maar het gaat om hem. Die bijzondere relatie met de Heer Jezus blijft overeind. En ik hoop dat mag gebeuren bij jou en bij mij. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo naar Nehemia 13 laat kijken. Een beetje anders misschien dan anders. Maar toch danken we u dat u ons helpt om deze dingen ook mee te krijgen, mee te nemen. Ook voor vanavond, ook voor morgen en voor de komende dagen, komende maanden misschien. Ik wil u zo bidden dat we verlangen hebben om de Heer Jezus zo te leren kennen. En eigenlijk te ontdekken dat het zonder hem niet gaat. Dat het helemaal niet kan zonder hem. Maar dat we ook niets hoeven toe te voegen. Dat we niet zelf nog wat hoeven te fabrieken. Om in de hemel te komen of om een betere plek te krijgen. Of om meer loon te krijgen. We willen u danken en eren voor de Heer Jezus. U hebt hem zijn loon gegeven. En er komt een moment, zegt het laatste Bijbelboek, ook het laatste hoofdstuk. Ik kom spoedig en mijn loon is met mij. En misschien zijn wij dat wel. Die als loon voor hem gezien worden. En misschien komen er ook anderen die door ons misschien in de richting van de Heer Jezus zijn gebracht. Ooit is een boek verschenen, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Ze hebben hun loon straks. Ze zullen het zien. En die hele eenvoudige voorbeelden van een klein kindje waardoor de moeder bij de Heer Jezus wordt gebracht. Is misschien wel maatgevend voor mij. Ik wil zo graag dat de Heer Jezus eer krijgt uit de mond van zuigelingen, uit de mond van kinderen en uit de mond van volwassenen. Zodat hij alle eer krijgt en uw Vader geprezen wordt voor uw heilsplan. We danken u voor Nehemia 13. We danken u dat u ons waarschuwt. Dat als we niet oppassen, niet alert zijn, dan komt de vijand weer binnen en dan gaan de dingen uit. En er komen andere dingen voor in de plaats. We willen nu bidden of de Heer Jezus ons hele hart, ons hele leven, onze hele agenda, ons hele bestaan mag hebben tot uw eer. Amen.
Laten we dank wel zo voor deze afsluiting van dit Bijbelboek. We hebben allemaal denk ik wat huiswerk meegekregen om over na te denken. Laten we nog een lied met elkaar zingen. Ik had lied 784 uitgezocht. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Ik denk als we het lied met aandacht zingen dat we wel wat aspecten tegenkomen van wat we vandaag besproken hebben. Lied 784, ik wil graag de complete 1, 2 en 3. 4 zingen. 1, 2 en 4. Hartelijk bedankt voor de begeleiding vandaag. Het was even een klus. Als je moet spelen in een omgeving waar je wat minder vertrouwd bent met een apparaat, dan is het toch mooi dat je zo fijn kon spelen. Dankjewel. Ja, nog een paar praktische mededelingen. Achterin staat weer de tafel van Harry, zullen we zeggen. Hij is er nu even niet, volgens mij. Ik zie hem even niet, maar daar kunt u de cd's bestellen van de lezingen van vorige keren en ook van vandaag. Broeder Steenhuis en zijn vrouw blijven nog eventjes hiervoor zitten om een broodje te eten en wat soep te nuttigen. Maar dan kunt u rustig even langskomen om nog vragen te stellen, om even na te praten over misschien iets wat u aangesproken heeft. Net buiten de zaal staat een bus, daar mag u een eventuele bijdrage in stoppen voor de kosten van deze middag. De volgende keer, zo de Heer wil en wij leven, zeggen we dan volgens Jacobus, is op 15 september 2019. En we hopen dan te beginnen met het boek Hooglied. Ook buiten, vlak naast die beroemde bus, daar ligt een stapeltje van deze uitnodigingen. Neemt u die mee? Wellicht dat u thuis een kopietje kunt maken of een hele stapel kopietjes uit kunt delen aan een heleboel mensen. Om misschien met deze nieuwe lezingenserie, nieuw onderwerp in te stappen. Er staan twee telefoonnummers op van Jan van der Brink en Harry Brons voor meer informatie. Maar Jan en Dirkje zijn inmiddels verhuisd, dus die hebben een ander telefoonnummer dan hier op staat. Dus als de mensen daar naartoe bellen, dan krijgen ze misschien wel, weet ik wat, tuut of zo. Dat dit bestaat even niet. En op een gegeven moment krijgen ze andere mensen aan de telefoon, dat is ook niet de bedoeling. Ik weet niet of u het briefje bij u hebt en een pen. Dan kan ik het nummer even noemen en anders dan leg ik deze zaak even op die tafel neer. Dan kunt u het nummer even verbeteren op het briefje dat u meeneemt. Als u zich alvast een heel klein beetje wilt voorbereiden op het onderwerp Hooglied, daar even wat sfeer van wilt proeven, zullen we maar zeggen, dan kunt u naar de Sjoel in Elburg, de synagoge, zullen we maar zeggen. Het is de moeite waard om daar eens rond te kijken. Vorig jaar voor mij vorig jaar zo zijn, of een jaar ervoor zijn mevrouw en ik daar een keer geweest, hebben daar rondgekeken. En er is nu een tijdelijke tentoonstelling die gaat over het boek Hooglied. Dus een paar kunstenaars hebben daar wat impressies neergelegd in de vorm van doeken die beschilderd en bewerkt zijn en ook bronzen beelden die daar tentoongesteld worden. Dus als u daar belangstelling voor hebt, leg deze daar ook even op de tafel. Neemt u hem niet mee, er is maar één exemplaar van, maar u kunt er in ieder geval eventjes naar kijken. Goed, dat was het. Het is goed om de middag nog af te sluiten met een dankgebed. Heere God, Vader in de hemel, we komen samen bij u. We hebben u gevraagd om een zegen aan het begin. En u hebt die ook gegeven. Het is misschien bijna wel overbodig om een zegen aan u te vragen, want u wilt die ook altijd geven. Maar daarin hebben we onze afhankelijkheid van u uitgesproken. En we kijken met dankbaarheid terug naar de woorden die u door broeder Dato heen hebt willen spreken. U hebt onze harten misschien wel willen raken door dingen die daar misschien opgestapeld liggen, die daar niet thuis horen, die opgeruimd moeten worden. En dingen die daar wel thuis horen, die weer teruggebracht moeten worden. En we willen van u bidden, wilt u ons daarin helpen, ook in de maanden die voor ons liggen, om dat vast te houden, ook zelf bezig te zijn met uw woord, en dat we in die tijd ook steeds verder naar u toegroeien. In het laatste lied wat we zongen, hebben we gezegd dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En we weten niet wanneer dat gebeuren zal, we zien een heleboel dingen gebeuren in deze wereld en we denken dat de tijd nog maar kort is. Maar wellicht duurt het ook nog eventjes en dan hopen we elkaar weer te zien in het begin van het nieuwe seizoen. Wilt u ons tot die tijd bewaren, heel dicht bij uzelf? Dat als we elkaar niet zien en spreken, dat het niet zo gaat als in de tijd van Nehemia, dat het geloof wat verflauwt, maar dat we dicht bij u blijven, ons hart gevuld willen houden met uw dingen. We willen ons zo aan u toevertrouwen. We bedanken u ook voor de gelegenheid die er nu zo is nog is om samen wat soep te eten en broodjes. We bedanken u voor de zorgzame handen die het hebben klaargemaakt. Zegent u hen daar ook voor. We bidden om een goede tijd zo even nog met elkaar. Om met elkaar bij te praten en ook misschien te spreken over u. Wil ons ook daarin nog een goede tijd geven. We bedanken u zo voor deze middag. We willen u samen nogmaals eren en groot maken. Amen. Goed, dan wens ik u een hele goede tijd. God zegen gewenst en dan hopelijk tot september. En voor u eet smakelijk.